Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van den Burg.
De wereld verandert sneller dan ooit. Technologie, markten, geopolitiek, alles beweegt. Maar hoe zit dat met organisaties? Kunnen die wel meekomen? Hoe zorg je dat jouw organisatie niet alleen goed reageert op die verandering, maar ook op vooruit loopt? We hebben een leuke gast in de studio. Han Driessen is er, CEO van Highburg, een adviesbureau dat organisaties helpt om te voelen wat er speelt en daar direct op in te spelen. Want in een wereld vol onzekerheid is wendbaarheid geen luxe, maar noodzaak. Fijn dat je luistert naar People Power.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Ja, Han Driessen in de studio, CEO van Highburg. Han, leuk dat je er bent.
Ja, dankjewel.
Ja, we gaan het over een van mijn favoriete onderwerpen hebben, namelijk de veranderende wereld en vooral hoe je daar als organisatie op inspeelt. Dat horen we eigenlijk al best wel lang. Hè? Ik maak al 10 jaar dit programma. Nou, volgens mij na een jaar of 2, 3 kwamen de turbulente ontwikkelingen, razendsnelle veranderingen, die kwamen al langs in alle managementboeken, auteurs die hier zijn geweest. Ja, hoe hou je als organisatie die wereld een beetje in de gaten? Hè? Want er gebeurt zoveel geopolitiek, technologie, dingen in Europa, van alles en nog wat. Hoe zorg je ervoor dat je snapt wat er om je heen überhaupt allemaal verandert? Voordat je maar zelf gaat bedenken wat je ermee gaat doen.
Ja, ik denk inderdaad dat verandering is de constante. Hè? Dat al heel lang wordt genoemd. En dat het ook is. Maar dat we misschien de laatste tijd het echt voelen. Dat het ook nu echt heel snel gaat. En dat er dus ook mensen aan de knoppen zitten. Als je het over geopolitiek hebt. Die gewoon in staat zijn ons leven op een enorme manier te beïnvloeden. Ja. En daarmee moeten we ook gewoon nu, denk ik, met z'n allen op een andere manier ons organiseren om daar überhaupt een antwoord op te hebben.
Ja.
En zijn we over de afgelopen 10 jaar daar al wel aan gaan wennen. En
genoeg.
En komen we nu op een ander moment? Ja, genoeg weet ik eigenlijk ook niet.
Nee.
Want we hebben natuurlijk toch organisaties die hebben een bepaalde vorm. Die zijn op een bepaalde manier gestructureerd. En zie dat maar eens aan te passen. En Dus ik denk dat dat heel belangrijk is.
Hoe organiseer je in je organisatie dat je voldoende voelsprieten in de wereld hebt die groot en complex is, alles is aan elkaar verbonden, maar zodat je wel snapt van wat gebeurt er eigenlijk in de buitenwereld?
Ja, ik denk dat het want er is steeds meer data en er is steeds meer ook zijn er meer mogelijkheden om met die data om te gaan. Maar dat er ook een aspect is van niet die data gebruiken. Want dat leidt vaak tot analyseren, tot plannen, tot het nog eens een keer goed bekijken en interpreteren van die data. Terwijl misschien het voelen, het handelen, kijken wat er dan gebeurt en dan opnieuw reageren, dat misschien nog veel belangrijker is. En dat je je organisatie ook de ruimte moet geven om daar mee om te gaan, om dat te gaan doen. Sense en respond. Dus gewoon, wat gebeurt er hier nu eigenlijk? Wat zie en wat hoor ik? En we zijn geneigd om te zeggen, ja, laten we dat eerst eens analyseren. En laten we eens wachten en plannen en daar overleg over hebben. En een brede coalitie om vinden achter een bepaald idee. En dan, ja, daar hebben we gewoon de tijd niet meer voor.
Hoor ik je dan eigenlijk zeggen, als de wereld onzeker is, gaan wij op zoek naar zekerheid. Maar die is onzeker, dus dat heeft niet zoveel zin.
Ja, we moeten dus eigenlijk leren handelen in het niet weten. We moeten leren handelen in onzekerheid. En dat vraagt ook heel iets anders van leiderschap bijvoorbeeld. En ook van besluitvorming. En wie besluit wat? En hoe doen we dat met elkaar? En ook de mensen die je recruteert of die je opleidt of helpt. Hoe gaan we daar vorm aan geven?
Wat ik dan voor me zie, hè? Als je uitgangspunt is. Wat ik vaak een beetje mis als het over dit soort onderwerpen gaat. is dat we niet zo vaak teruggaan naar de basis van waar bouwen we eigenlijk zo'n organisatie op? En het uitgangspunt onderzoeken, analyseren, weten, beslissen, bouwen enzovoort, is een heel ander uitgangspunt dan het niet weten, uitproberen, fouten maken, ervan leren en weer wat anders proberen. Dat is een heel ander uitgangspunt. Ja. Wat volgens mij zorgt dat je fundament van je organisatie ook volledig anders wordt. Omdat je filosofie gewoon anders wordt.
Ja, ja, ik denk dat twee werelden zijn inderdaad. Maar we merken allemaal wel nu dat we aan het bewegen zijn naar die andere wereld. Van dat denken, voelen, handelen, reageren, aanpassen. Omdat de tools die we hebben daar ons bij helpen. Dus iets analyseren of iets een goede brief schrijven, om iets heel simpels te noemen.
Ja.
Of een goede presentatie maken of iets samenvatten. Of zo. Dat is allemaal nu gedaan.
Ja,
daar hoef je geen tijd meer in te steken.
Nee, dat lang leven AI. Ja, ja,
lang leven AI. En het leuke ook is dat we dat ons allemaal realiseren. Dus niet iets wat uitgelegd hoeft te worden of wat alleen maar een selecte groep gebruikt. Dus we weten dat we dat plannen en analyseren. Ja, daar hoeven we eigenlijk niet te veel tijd aan te besteden meer. Dus dat betekent dat er ook ruimte komt voor iets anders.
Ja.
En voor menselijk contact, voor bewegen met elkaar, voor experimenteren.
Ja. Maar ik hoor je dan eigenlijk ook zeggen, die rol of die noodzaak van snappen, in ieder geval snappen wat er aan het veranderen is in de wereld, wat er voor innovaties zijn, wat er voor geopolitieke veranderingen zijn en wat dat betekent voor je organisatie, dat je kunt dat niet meer bij een afdeling ABC neerleggen. Dat kan dus niet meer.
Ja.
Je kunt niet zeggen dat, ja, maar dat is van de afdeling externe relaties of dat is de marketingclub of dat is...
Ja, inderdaad. Wat is onze positie op deze ontwikkeling als bedrijf, als organisatie?
Ja.
Nee, dat hoef je eigenlijk ook niet meer te maken, want dat is heel fluïde. En dat maken we met elkaar. En morgen kan het iets anders zijn dan vandaag.
Ja.
Dus het heeft dan ook geen zin om een paper te schrijven, een memo, en te zeggen, ja, dit vinden wij hier nu van. En neem er kennis van. En ja. Dat is voorlopig onze positie. Nee, dat werkt zo niet meer.
Dat is natuurlijk wel hoe... ik heb ooit een hele tijd geleden enigszins bedrijfseconomie gedaan. Dat is wel wat we geleerd hebben.
Ja.
En de mensen, een beetje van onze leeftijd, die nu aan de knoppen zitten, voor een belangrijk gedeelte, hè, tussen de 40 en de 60, zeg ik maar even, die komen uit deze wereld. De wereld van begrijpen, interpreteren, slimme keuzes maken, strategie bedenken, uitrollen, dat soort woorden. Maar ik hoor jou dus zeggen, ja, dat is geweest.
Ja, ik denk als je moet organiseren, fabrieken moet bouwen of grote infrastructurele projecten of iets moet uitrollen op grote internationale schaal, dat het nog steeds belangrijk is dat je de omvang van een project kan inschatten en de resources beschikbaar maakt, et cetera, en dat goed kan managen. Maar dus op papier nu de toekomst reëel maken en zeggen van dit is de positie die wij gaan innemen voor de komende periode en dan gaan we dan zo komen. Dat is veel minder relevant geworden.
Ja. En je houvast dan wel?
Dus we hebben wel visie. Hè? Dus we hebben wel een perspectief. De bekende stip op de horizon. Hè? Maar dat is een moving target. En het is vaag. Maar het is wel, we lopen in ieder geval de juiste richting in. En voor de komende 3 maanden weten we precies wat we moeten doen. Die 3 maanden daarna wordt het al wat minder duidelijk. En die 3 maanden daarna nog minder duidelijk. Dus dat is een soort emerging strategy execution. Even
Engels. Zo.
Ja,
hoppakee. Emerging strategy execution.
Ik blijf consultant.
Ja.
Maar dus dat je eigenlijk, ja, je gaat lopen in de juiste richting. En je weet wat je morgen doet en de dag daarna. Maar daarna wordt het al vager.
Ja.
Maar het blijft wel de juiste richting. Maar je bent continu bezig met het voelen, sensen en responden op wat er in je omgeving gebeurt. En dan je koers aan te passen. En dat is wel nieuw voor de 40, 60-jarigen, waartoe wij ook behoren. Maar we hebben dat wel over de afgelopen periode geleerd te doen.
En zie je dat dan ook nu bij de, want jullie lopen nogal bij veel organisaties rond. Zie je dan ook dat het nu die kant op gaat? Hè? Dus dat creëren van dat houvast, wat eigenlijk geen houvast is. Want dat is ook nog eens een keer gevaarlijk. Hè? Als je denkt dat je houvast hebt, maar dat is er helemaal niet. Dan loop je anders. Ja. Dan beweeg je anders dan dat je weet. Er is eigenlijk maar een klein beetje houvast. Dus ik moet continu alert zijn en op mijn voorvoeten lopen. Dan ben je natuurlijk veel scherper. En dan val je ook minder vaak dan dat je maar gewoon denkt, nou, het komt wel goed. Ik heb 2 railings gebouwd. Die noemen we strategie en een tactisch plan. Maar als die er niet meer zijn. Zie je dan in die boardrooms dat we daar al zijn? Dat we al zijn bij dat, we plannen 3 maanden vooruit. Dat kunnen we zien. Daar zijn we mee bezig met die executie. En we zijn een soort voortrollende outlook aan het doen van waar zijn we nu? Wat zien we om ons heen?
Ja, ik denk dat het natuurlijk wel verschilt per industrie.
Ja, ja, okay.
Maar bij heel veel industrieën en in heel veel sectoren is dit al wel het proces. Waarbij je ook de zekerheid zoekt in je eigen flexibiliteit en in dat van je team. En je zegt van joh, we zijn door COVID heen gegaan met elkaar. Wat ook al enorm veel improvisatie vroeg en aanpassingsvermogen. Daarna hebben we ook van alles meegemaakt. Nu hebben we geopolitiek, compleet nieuwe systemen die worden gebouwd. Er is oorlogsdreiging. We hebben een duurzaamheidsagenda. We hebben een digitale agenda. Dus waar we op vertrouwen is op onszelf. En dat we gewoon daarmee om kunnen gaan. En dat wij een bestaansrecht hebben als organisatie. En dat wij waarde willen leveren aan onze klanten of gebruikers of wat je ook hebt.
Ja. Maar ik hoor je eigenlijk ook zeggen, daardoor is die missie of visie, hè, dat mooie vergezicht waarnaar we op weg zijn, maar waar we eigenlijk nooit komen, als het goed is. Dan heb je een goede missie volgens mij. Die wordt dan eigenlijk nog belangrijker om te zorgen dat je toch snapt met z'n allen wat je aan het doen bent.
Ja, dus waarom doen we dit? Hoe doen we het? Wat willen we uitstralen? Wie willen we zijn terwijl we dit aan het doen zijn?
Ja.
En wie trekken we dan ook aan? En wat zoeken we in elkaar? Welke leiderschapstijl hebben we daarvoor nodig? En dat zijn wel nieuwe discussies. En misschien is het dan voor de 40, 60-jarigen wat lastig om dat soort gesprekken veelvuldig te voeren. Of daar echt invulling aan te geven.
Want wat missen wij dan, zeg ik maar even. Ik zit er zelf in, dus ik mag mezelf over één kam scheren.
Ja, dat het dus het gedrag, leiderschap, de cultuur zoveel belangrijker zijn geworden. En dat die niet een uitvloeisel zijn van de industrie waarin we zitten, de strategie die we hebben, de structuur die we hebben gekozen, het land waarin we wonen, de leeftijdscategorie van mensen die we in dienst hebben. Nee, het is een aspect geworden van succesvol zijn. Of van overleven of jezelf opnieuw uitvinden om in deze uitdagende tijden relevant te blijven.
Ja, dus eigenlijk nog veel menselijker dan dat het was.
Ja.
Dat was wel grappig. Ik had vorige week een andere uitzending, New Business Radio Live. Een heel leuk programma. Daar hebben we altijd het Inspire Top 3. Dat is een top 3 met boeken, podcasts, films. Alles wat je tot je kan nemen. Van één iemand die dan zegt, nou, dit zijn de 3 dingen die mij hebben geïnspireerd de afgelopen tijd. En er was dus iemand die zei, Good to Great van Jim Collins. Dat ik echt dacht, zo, wow, blast from the past dit zeg. Ja. Jeetje mina. Interessant is natuurlijk, ook al is dat boek al heel oud en op sommige gedeelten ook wel weer, nou ja, kun je zeggen, zijn de bedrijven die daar op een schild worden gehesen nou nog steeds zo succesvol. Wat wel interessant is, dat level 5 leadership wat ze erin beschrijven, dat gaat eigenlijk hierover. Dat gaat over een leider die relatief bescheiden is, die zijn team goed kan kneden, die de juiste mensen bij elkaar brengt. Dus ja, dat is eigenlijk altijd van alle tijd.
Ja, dat servant leadership. Hè? Mensen de ruimte geven. Besluitvorming ook in de organisatie laten plaatsvinden. Ja, er zijn nog veel organisaties die daar niet zijn. Hè?
Mm-hmm.
Ik werk bijvoorbeeld ook veel over de grens in Duitsland.
Oh ja.
Nou, dat is toch nog echt een andere wereld.
Ja.
En het besef doet daar natuurlijk ook zijn intrede dat noodzakelijk is. Maar zie het ook maar eens te veranderen zo snel.
Ja.
Maar ik denk wel dat er nu de krachten die op organisaties staan zijn nu zo groot. En het is ook zo duidelijk bij iedereen wat AI brengt, wat technologie brengt. Hoe wij met social media eigenlijk veranderd zijn. Wat er geopolitiek aan de hand is. Ja, dat het een hele vruchtbare bodem is om nu ook echt veranderingen door te zetten.
Ja, en wat mij verheugt is dat de menselijkheid daar alleen maar meer nodig is. Wat ik wel spannend vind, is dat ik dit ook al in allerlei koplopers de afgelopen jaren heb gehoord. Van nou, dit gaan we doen, hier gaan we naartoe. Het is natuurlijk wel iets waar we best wel lang juist diametraal misschien wel tegenover hebben gestaan in het managen en het structureren en nou ja, juist misschien wel het machineren van de mens. Dus hoe je dat dan weer de andere kant op buigt, dat hoor je zo.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Han Dries in de studio, de CEO van Highburg. Een nogal flinke consultancy. Zijn je een consultancybedrijf? Hoe noemen jullie jezelf?
Ja, wij zijn al consultants. Ja. Transformation consultants.
Kijk, nou, het is precies waar we het over hebben. Hè?
Ja.
Ik begon er net al even over. Hè? Geen houvast. Ja, dan moet je andere dingen gaan doen. Dan ga je veel meer experimenterend organiseren. Zou ik het een beetje willen noemen. Hè? Dus voelen wat er gebeurt. Niet gaan 1000 jaar gaan analyseren en allerlei rapporten schrijven, maar bewegen, uitproberen, in gesprek gaan, iets maken, kijken hoe mensen erop reageren. Ja, het klinkt als hoe ik mijn werk überhaupt doe, maar ja, ik ben een ondernemend zelfstandige, dus ik heb niet zoveel gekke dingen om rekening mee te houden. Ja, als je in een bedrijf van 10.000 mensen zit, is dat andere koek. Hoe ga je nou van die organisatie die eigenlijk gebouwd is op onderlinge afspraken, structuren, rapportages, KPI's. Nou, al die dingen die we kennen van een organisatie, die we ooit bedacht hebben. Ook dat was ooit een innovatie. Naar die andere wereld waarin die dingen er allemaal niet meer zijn. Die houvast, die eigenlijk schijnhouvast is, verdwenen is of minder belangrijk is geworden. Hoe zet je dat in, zo'n verandering?
Ja, dat begint weer bij leiderschap. En ik denk dat leiders dan mensen uitnodigen om in die nieuwe wereld te stappen. En dat het verhaal waarom we naar die nieuwe wereld toe moeten, dat wel duidelijk is. Maar dan moeten we het nog gaan doen. Dus uitnodigen om te experimenteren. Hoor je natuurlijk ook heel veel om fouten te maken en daarvan te leren. Maar dat is echt wat er moet gebeuren. En ook dat leiders hun mensen dan coachen en zeggen, hey, ik ga je daarbij helpen. En we staan naast elkaar.
En dat is... Kunnen die leiders dat dan? Want ik vertelde het je net aan de koffie, 607 afleveringen People Power. Er zijn zeg maar 2000 dingen doekjes die ik geleerd heb in 600 afleveringen in 10 jaar. Dat is 1 is leiderschap. Oftewel de leiding, de directeur, de manager die heeft werk te verzetten. En de 2000 dingen doekje is het goede gesprek voeren. Dus nou, ik weet niet of die nog langs gaat komen vandaag, ongetwijfeld. Maar wat moet die leider dan doen? Want ja, dat is nogal een ingewikkelde opgave. Want je gaat tegen mensen zeggen, ja, sorry, jarenlang dacht je dat je houvast had. We zijn er nu achtergekomen, gaandeweg. Die houvast, die is eigenlijk niet meer zozeer. Dus doe je best. Kijk wat er gebeurt. Praat erover met je collega's en ga dingen uitproberen.
Ja, kijk, we hebben structuur en we hebben processen. Het is niet dat allemaal weg is.
Nee.
Maar we gaan die wel veranderen. Dus waar we voorheen een groot haalbaarheidsonderzoek deden voordat we iets gingen doen, zeggen we, nou, misschien is dat gewoon een heel kort onderzoek geworden. Of is dat meer een experiment geworden? En dan doen we er nog één en nog één. En dan gaan we door met een van de opties.
Ja.
Of misschien ontmoeten we elkaar in een ander soort meeting. Met een grotere groep. Of juist een kleinere. En misschien is het niet zo dat alle grote investeringsbeslissingen door de board worden genomen, maar op een ander niveau. Dus we gaan wel die processen en die structuur aanpassen, zodanig dat die nieuwe manier van werken ook wel gestructureerd en procesmatig kan worden doorgevoerd. Dus dan hebben we dat. Het moeilijkste is natuurlijk het gedrag en de cultuur. En daar, ja, wij trainen heel veel mensen daarin, organisaties ook in de breedte. Een tweedaagse of een vierdaagse training brengt je daar natuurlijk ook niet. He, dus dat gaat ook over hoe breng ik dat dan in de praktijk. Coaches zijn natuurlijk ook lopen ook overal rond, zijn ook belangrijk daarin.
Ja.
Om mensen, om gewoon gedrag ook te borgen. De nieuwe manier van werken. Dus we hebben structuur, processen, cultuur, coaching en gedrag. En dat moet allemaal in elkaar grijpen. Maar leiders moeten daarin dan natuurlijk ook voorop gaan. voorbeeldgedrag laten zien. En het zorgt dat iedereen zich houdt aan die nieuwe structuur en processen. Zodanig dat we langzaam gewoon in die nieuwe wereld vertrouwen gaan krijgen. En dat we daar een zekerheid kunnen vinden in plaats van in die oude wereld. Want het is ook wel duidelijk dat dat niet meer de zekerheid biedt. Hè? Dus dat is nu denk ik het voordeel van de laatste 2-3 jaar. Dat we echt zien van ja, dat kan ook niet meer. Nee. En daarvoor misschien
ging het nog een beetje.
Kan nog wel eventjes. Ja. Hè, dus de brandstofmotor, de automobielindustrie in Duitsland of op een andere manier organiseren ons. Dat gaat nog wel. Nu zijn we er wel van overtuigd dat er echt iets moet veranderen.
Ja. Die leider is daar belangrijk in. Leiders, moet ik zeggen. Daar wordt best wel veel van gevraagd. Want die was, die is gekomen waar die gekomen is. Omdat hij goed was in analyseren. In structureren. In behapbaar maken. In verdelen. In mensen daar ook inspireren. Dat dat allemaal leuk is natuurlijk. Nu vraag je eigenlijk aan die leider om veel dichter bij de mensen te gaan zitten. Dus om veel van die structuur die ertussen zit eigenlijk weg te halen. En tegelijkertijd veel meer afstand te nemen. Veel meer los te laten om mensen te laten experimenteren. En dus je ook van tevoren veel minder te snappen en te weten van wat gaat er gebeuren. Wat gaat er uitkomen. Hoe maak je als leider die transitie? Want het is best wel een diametraal andere kwaliteiten die je eigenlijk moet hebben.
Ja, ik denk het is net als als elk beroep waarin er een onderliggende begrip is of een trend of een technologie die je gewoon als beoefenaar van een dergelijke rol of functie, dat je gewoon de actualiteit bij moet houden van wat er speelt in jouw werk, dat je dat als leider ook moet doen. En dat je dat dan elke dag doet en elke dag een beetje verandert in een richting die noodzakelijk is voor jouw specifieke context. Ja. En op een gegeven moment kan ik me voorstellen dat je op een leeftijd komt en dat je denkt, nu heb ik daar geen zin meer in. Of weet je, die ontwikkeling die ik moet doormaken, dat is voor mij nu allemaal even te veel. Of ik zie daar geen uitdaging in of lol.
Maar het is best wel...
En dan moet je aan de kant.
Waarom ik het zo spannend vind, is omdat het is een persoonlijke ontwikkeling. Het gaat over hoe jij in elkaar zit, waar je in gelooft. Ja. Je vraagt bijna mensen om hun wereldbeeld te veranderen. Of hun mensbeeld te veranderen. Dus je moet in de nieuwe situatie, waarin je mensen laat, zoals je het zelf zegt, voelen, sense en execute. Dus voelen en de wereld in en die onzekere, gevaarlijke wereld, ook wel een hele leuke wereld. Dat vraagt natuurlijk dat je heel veel vertrouwen hebt in je mensen. En als er nou iets is waar een organisatie op gebouwd is, is het juist wantrouwen. We hebben heel veel ingeregeld om te voorkomen dat mensen verkeerde dingen doen. En nu ga je eigenlijk tegenovergestelde doen. Dat vraagt denk ik voor heel veel mensen, heel veel leiders zullen misschien bevrijd worden omdat ze denken, oh eindelijk, ik ben van dat gedoe af. Maar ik kan me ook voorstellen dat voor heel veel leiders dat een hele grote stap is.
Ja.
Hoe doe je dat zelf? Hoe ga je daar zelf mee om?
Ja, ik denk mensen vertrouwen geven en vertrouwen bouwen in een organisatie. Die mensen moeten niet alleen vertrouwen in jou en jij moet hen vertrouwen, maar ze moeten ook elkaar vertrouwen. Want er is natuurlijk in grote organisaties ook heel veel concurrentie. Dat is dan een kwaliteit die gewoon veel belangrijker is geworden. Omdat we dat wat op papier is gezet en wat we moeten volgen en implementeren, minder relevant is geworden. Dus daar is bij uitstek de leider voor opgesteld om dat te bouwen en te ontwikkelen.
Ja.
We moeten natuurlijk niet doorslaan en zeggen van ja, die leider heeft helemaal geen inhoud. En die moet alleen maar zeggen, joh, ik weet het ook niet. Doe jij het maar.
Ja.
Denk jezelf. En we moeten ook niet zeggen van ja, data is niet meer relevant. Analyse is niet meer relevant. En dan hebben we het alleen maar over anekdotisch gedrag. Van ja, ik hoorde zojuist op de radio dit of dat. Of gisteren heb ik in de krant gelezen. Dus daar moeten we nu op bewegen. Nee, zo is het ook niet. Dus hoe maken we die transitie? Wat is wel iets wat relevant voor ons is en wat niet? Hè? Dus als we gaan voelen. Voelen is ook een momentopname. En reageren op dat gevoel. Hoe maken we toch even pas op de plaats en vullen we dat daadwerkelijk in.
Ja.
Daar is denk ik ook een belangrijke rol voor een leider weggelegd. En daar kan die ook heel veel gebruiken natuurlijk van overtuigingskracht. Hè, of een richting aangeven. Dat wat vroeger belangrijk is en nu nog steeds.
Ja. Nou ben je zelf de baas van een bedrijf van 450 mensen ongeveer.
Ja.
Dat zijn ook nog eens een keer 450 nogal, hoe moet ik dat zeggen, high-skilled mensen die elke dag met verandering bezig zijn.
Ja.
Hoe ga je daar zelf met die nieuwe wereld om waarbij, ja, waar bijvoorbeeld nou ja, AI een intrede heeft gedaan en heel, ook voor consultants kan ik me voorstellen, voor heel veel verandering heeft gezorgd. Dus hoe speel jij die rol van die nieuwe leider in die organisatie waarbij de plannen en de structuren wat minder belangrijk zijn geworden en het voelen en in actie komen belangrijker?
Ja, wij zijn samengesteld van 9 organisaties in de afgelopen 5 jaar. Dus het is niet alleen een grote, voor mij doen een grote organisatie waar ik leiding aan geef, maar ook vanuit verschillende culturen opgebouwd. En iedereen heeft zijn eigen historie die hij inbrengt. Ik denk dat een kwestie is van inderdaad de juiste richting uitzetten en mensen een visie meegeven, maar ook heel veel ruimte geven voor een eigen invulling daarin. Dus ik probeer te sturen op van dit is de intentie van waar we naartoe willen. Dit is de intentie, dit is wat wij als bestuur hebben opgesteld. Dit is de groei die we willen bewerkstelligen, de ontwikkeling die we willen doormaken, het bedrijf wat we willen zijn. En hoe vul je dat in? En dan wel daar ook met elkaar in gesprek over gaan. Kijk, consultants onderling, die kunnen natuurlijk continu doorpraten. En die hebben natuurlijk ook een neiging om dingen te overdenken. Of te veel na te denken, te analyseren. Want daar worden ze voor betaald. Vaak is dat een tijdselement. Dus ja, als ik praat, dan word ik betaald.
Ja, ja.
Dus we moeten ook leren met elkaar om besluiten te nemen. En te zeggen, ja, maar nu gaan we het toch doen. En ja, maar dan heb ik nog 1 gedachte. Nee. He, dus in mijn veld is dat een hele grote een groot aspect van mijn vorm van leiding geven. Dat we zeggen, jongens, zullen we het gewoon doen?
He, dus, ja, we gaan in actie komen.
En dus ik denk dat nog sterker leeft bij consultants dan bij een andere organisatie. Maar daar heb ik wel heel erg mee te maken. En dan en langer nadenken heeft geen zin.
Nee, want als je het hebt over business development of nieuwe product-marktcombinaties bedenken. Nou, alles wat zeg maar tussen het bedrijf en de klant een beetje speelt. Dan vroeger hadden we daar natuurlijk, schrijf maar een businessplan. Voor mij was dat altijd een andere manier om te zeggen nee. Want ik vond het nooit leuk om een businessplan te schrijven. Maar schrijf maar een business of maak maar een business case. Hè, dan moest dan altijd uitgewerkt worden en zo. Nu kan ik me voorstellen dat je die drempel die er eigenlijk ligt van het ontwikkelen van iets nieuws, die maak je veel lager. Die ontstaat veel meer in combinatie tussen collega's, maar ook tussen mensen in de markt of andere partners. Dan heb je dus ook veel minder sturing als leiding van de organisatie op. Ja, maar waar gaat het dan heen? En waar kan ik dan nog ja of nee zeggen? Of zeggen van ja, maar oh, maar wij vinden dat eigenlijk toch niet zo bij onze missie passen. Hoe hou je dan toch grip, ondanks dat je tegelijkertijd ook zoveel ruimte biedt?
Ja, ik denk dat je het moet zoeken in waarden en normen die je stelt rondom aspecten die een beetje de context weergeven. Bijvoorbeeld kwaliteit. Of een bepaald niveau wat je wil bereiken. Of de manier waarop we onze brand willen uitdragen. Dat is zo gedefinieerd. En daar houden we ons aan. De manier waarop we communiceren met onze klanten. De manier waarop we met elkaar omgaan. Dat zijn allemaal aspecten, denk ik, van leiderschap die heel goed bewaakt kunnen worden. En die een context geven voor hoe iedereen zich kan gedragen. Daarbinnen kunnen zakelijke beslissingen inderdaad gedistribueerd genomen worden. Maar er zijn nog heel veel zaken waarvan we zeggen, ja, dat zijn onze, die geven grenzen aan, dat zijn onze rustplaatsen in onze manier van doen. En die zijn super belangrijk als cultuurdragers of als aspect van hoe wij in de markt willen staan.
Ja, nou jij zegt al even cultuur, daar zat ik gelijk aan te denken dat die cultuur dus heel sturend is. Omdat het een soort, ja, hoe moet je dat zeggen? Een soort stemmetje in je achterhoofd is die tegen je zegt. Ja, maar dit gaat hem niet worden. Dit ligt er echt te veel buiten. Dat voel je aan. Als je dat waarschijnlijk moet rationaliseren, dan is dat heel ingewikkeld. Ja, waarom past dit nou niet en dat nou wel? Maar dus daarom heel erg belangrijk. En nou ja, jij weet net zo goed als ik, als het gaat over cultuur en cultuurverandering, dan kunnen we nog waarschijnlijk 5 afleveringen vol praten. En toch wil ik er straks nog even ietsje dieper op ingaan met je. Dus dat hoor je zo.
Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power.
Andries in de studio, CEO van Heiberg. We moeten even nog in het laatste stukje nog even het kleine onderwerpje cultuur pakken, Han.
Ja, leuk.
Ja, eigenlijk de mijn conclusie is een beetje los van het feit dat natuurlijk niet alles verdwijnt, maar het wordt wel meer fluïde. Er is minder houvast dan vroeger. De wereld verandert om ons heen. Waar hou je dan wel aan vast? Nou, aan een mooie lonkend perspectief, je missievisie. Maar zeker ook aan je cultuur, waardoor iedereen in de organisatie op zijn, ja, aan zijn theewater voelt. Past dit nou wel bij ons of past dit nou niet bij ons? En dan hoef je ook geen rapporten over te schrijven. Dat voelen ze gewoon. Maar ja, dan is de vraag natuurlijk wel, als jij uit een cultuur komt, bijvoorbeeld je bent een netbeheerder, laat ik het maar eens noemen. Je hebt je hele, al 100 jaar hou je je bezig met zorgen dat het elke dag het doet. Want we hebben natuurlijk een fantastisch elektriciteitsnetwerk in Nederland. Maar ja, nu komt de energietransitie. Nu moeten we ineens alles anders doen. Die cultuur die moet dan ook anders. Dat gaat niet zo snel, hè?
Nee. Nee, en als we structuren en processen aanpassen naar hoe we het willen en de cultuur blijft gericht op controle en zekerheid, dan gaat het niet werken.
Nee.
En cultuur is natuurlijk een zachte component eigenlijk. Maar het is een harde voorwaarde voor succes. Dus die cultuur die zal echt de hele tijd ook een aandachtspunt moeten zijn. We weten allemaal dat de uitspraak van op maandag hebben we een nieuwe cultuur nodig.
Ja.
Monday morning naar de klok.
Ja.
Dat werkt zo niet. Maar de leiders in organisaties moeten dat continu benadrukken.
Ja.
En die zijn vaak natuurlijk in hun hoofd toch al verder en sneller in een nieuwe wereld dan de rest van de organisatie. En dan... Ja, dat heb ik zelf ook. Dat je denkt, joh, daar hebben we het toch al 2-3 keer over gehad. Maar andere mensen zijn er nog niet. Dus hoe wil je het ook in je organisatie zien? Wat moet er dan daadwerkelijk worden? Wat is het gewenste gedrag? Wat moet er worden getoond? En daar moet je gewoon heel scherp op zijn ook als leider.
Ik snap dat het een moeilijke vraag is, vertel ik er al van tevoren bij. Maar het is natuurlijk wel een beetje de $1 million question. Misschien is dat veel te weinig tegenwoordig trouwens, $1 million. Want het gaat niet zo goed met de dollar. Maar wat zijn nou de elementen die ook tastbaar zijn, waardoor je die cultuur langzaamaan kan veranderen? Wat zijn de dingen die je zelf kan doen als leider? Los van, je kan natuurlijk allemaal programma's doen en dan gaan we weer feesten en partijen organiseren en bijeenkomsten en weet ik veel wat allemaal. Nou, allemaal prima, allemaal doen. Maar dan ben je er volgens mij totaal niet.
Dus nee,
wat kan ik als leider dan doen?
Ja, ik denk heel veel in je leiderschapstijl laten zien. Ja, dus inderdaad, cultuur met posters ophangen en koffiemokken met teksten.
Ja.
Het is wel goed om mensen te herinneren door middel van dat soort middelen aan we zijn bezig met een verandering. Dus ik denk dat dat niet helemaal moet worden weggeschoven. Maar het voorbeeldgedrag van een leider is natuurlijk cruciaal. En misschien heb je daar ook gewoon nieuwe leiders voor nodig. Hè? Dus je wil ook je team ontwikkelen of verversen of vernieuwen voor een deel met een ander gedrag. Zodat mensen ook daar zekerheid aan kunnen ontlenen. Dan hebben we het woord zekerheid. Zekerheid in het team. Van oké, het is gewenst. Ik kan die stap maken. Het is een veilige omgeving.
Ja.
Dat is natuurlijk ook een moderne term. Hè? Dus veiligheid creëren voor het maken van fouten, voor diversiteit, voor anders zijn. En ik denk dat dat een belangrijke bijdrage levert aan een langzame verandering van cultuur, maar die wel heel erg duidelijk wordt ingezet.
En wat ik nog wel regelmatig tegenkom, is dat er dan leiders in de organisatie zijn. Nou, laten we zeggen, 8 van de 10 die 4 van de 10 die vinden, die staan te juichen. 4 van de 10 die denken, nou oké, ik moet wel even aan mezelf gaan werken. Maar die willen wel. En 2 van de 10 blijven gewoon doen wat ze deden. En die vinden het eigenlijk een beetje onzin. En die laten dus gedrag zien wat eigenlijk niet past bij de cultuur die je wil hebben. Wat doe je daarmee?
Ja, ik denk dat dat op een gegeven moment duidelijk wordt in een organisatie. En dat er een soort van omslagpunt is. Als een bepaalde percentage van de leiders wel de nieuwe wereld vormgeven. En die nieuwe culturele waarden en normen uitdragen. Dan kunnen anderen ervoor kiezen om mee te gaan of niet. Maar dan is dat ook wel het nieuwe normaal van de organisatie. Zien mensen dat en die gaan daarop mee. En dan worden eigenlijk ook keuzes van mensen die zoveel weerstand hebben. Die worden dan ook zichtbaar en dat gedrag wordt zichtbaar en ook ongewenst. Dus daar kunnen we dan wat mee.
En hoe snel moet je daar op acteren? En wat je meestal weten eigenlijk. Ik bedoel, het gemiddelde MT of de gemiddelde directie die kent zijn pappenheimers. En die weet eigenlijk van tevoren al, nou, deze mensen, weet niet zo goed. Ja. Dat zou wel eens ingewikkeld kunnen worden.
Ik denk dat we mensen wel een kans moeten geven om een verandering te maken. Maar ik heb zelf ook meegemaakt. Als je in een team iemand hebt die echt openlijk weerstand heeft. En die daar dan ook nog een groepje om zich heen organiseert. Op diezelfde weerstand. Dat het soms gewoon slim is om die persoon eruit te nemen. Zodat de mensen die wel daaraan vasthingen nog. Dat die eigenlijk ook zelf de mogelijkheid krijgen om te veranderen. En in een nieuwe wereld te stappen. En dat is heel krachtig. Het is pijnlijk, want zo iemand moet je laten gaan. Maar het heft ook een blokkade op voor anderen.
Ja.
En dat zijn chirurgische ingrepen, zou ik zeggen. Dus dat moet je ook op het juiste moment doen. De mensen moeten hebben een kans gehad. En moeten ook weten dat dat een consequentie kan zijn of gaat zijn. En dan kun je door met de rest. Je hebt natuurlijk altijd de neiging om heel veel aandacht te geven aan weerstand en aan het negatieve. Als leider. Daar gaat ook heel veel tijd en energie in zitten. Dat is allemaal negatief. Maar dat is niet voor niks. Hè? Want je wil ook niet te snel opgeven naar mensen. Maar op enig moment moet je wel zeggen van nu gaan we toch door.
Ja. Ik hoor je eigenlijk ook tussen de regels door zeggen. Ik doe maar even een vrije vertaling in mijn hoofd. Ondernemerschap. En wat eigenlijk is wat jij zegt. Iets voelen. Een beetje op je gut instinct werken. Nou wil ik niet zeggen dat ondernemers altijd maar wat doen. Want dat is ook een fabeltje. Maar wel naar buiten gaan. De confrontatie met de buitenwereld aangaan. Met mensen praten, voelen. En daar dan iets mee doen. Dat is ondernemend gedrag. Hebben we dat dan gewoon meer nodig in organisaties?
Ja. Ik denk dat dat ondernemend gedrag en ook dat aanleren. We moeten allemaal meer ondernemend zijn. En zodat dat makkelijk gezegd kan worden. Dat daar ook eenvoudig programma's voor worden ingezet. Maar dat het nog niet zo makkelijk is. Want met ondernemen komt er heel veel risico voorbij. En risico voor de dingen die je doet. Voor de onderneming. Je maakt kosten. Of je mist opportunities. Maar ook voor jezelf. Als de ondernemende persoon in een organisatie. En er zijn ook heel veel organisaties waar mensen zitten die er niet voor hebben gekozen om te ondernemen. Daarom zitten ze in een organisatie.
Ik wou net zeggen, de echte goede ondernemers, die werken voor zichzelf.
Ja, die hoef je het niet eens uit te leggen. Dus, dus dat is wel een spannende. Ja. Maar dan denk ik dat het belangrijk is om te zeggen van joh, we gaan risico nemen. We gaan experimenteren. We gaan fouten maken. En daarvoor creëren we een veilige omgeving. Want als je echt ondernemer bent, is die veilige omgeving er natuurlijk niet. En dan word je gewoon afgestraft. En een echte ondernemend persoon vindt dat dan nog niet zo erg. Of die kijkt er anders naar. Maar in een organisatie kun je wel bepaalde veiligheid organiseren. Waardoor er wel een voedingsbodem ontstaat voor meer initiatief. Ik zou er andere woorden voor gebruiken dan echt ondernemen.
Ja. Ja, en het wat mij wel duidelijk is geworden in het gesprek met jou. Je gaat al heel snel denken van oké, alles moet anders. Maar dat is onzin. Het moet een andere nadruk krijgen. Er moet iets minder van het een en iets meer van het ander komen. Hoe creëer je zo'n veilige plek? Want ik kan me ook, ik zeg het altijd, ik neem altijd het voorbeeld van de luchtverkeersleiding. Hè? Je wil niet dat die in een dagelijks werk ondernemend gaan worden. Dat lijkt me niet handig. Ja, dus dat is een wereld die juist heel erg gereguleerd en duidelijk en gestructureerd en op veiligheid. En er mag gewoon niks misgaan. Uitstekend. Maar ook zij moeten op allerlei vlakken toch gaan innoveren en dingen anders gaan doen. Dus hoe creëer je nou een duidelijke plek dat je zegt, nou en hier, dit is nu de speelplaats. Hier is de zandbak, nu kunnen we los met elkaar. Terwijl dat andere ook waar blijft.
Ja, ik weet niet of we een aparte ruimte moeten organiseren. Er zullen ongetwijfeld sectoren zijn of organisaties. We zeggen van ja, hier wordt er dus gespeeld. En hier blijven we serieus en hebben een soort run business.
Yeah. Ja.
Dus een lopende business. En hier is vernieuwing de belangrijkste driver. Dus ik denk dat er steeds meer in elkaar is gekomen. En ook wat een organisatie aan change doet en aan ten opzichte van run, is ook steeds groter geworden over de afgelopen jaren. Dus eigenlijk moeten we allemaal de hele tijd met verandering omgaan. En dus innovatief zijn in ons gedrag en experimenteren. En dat, ja, dat kun je ook belonen natuurlijk. Dus je kunt die veiligheid creëren. Zeg van, ja, als het misgaat, dan no worries. Of dan leren we van. En dat gaan we ook op een bepaalde manier belonen zelfs. Maar ook innovatief zijn. Kun je ook gewoon belonen. In plaats van dat je zegt van nou ja, we belonen alleen als er geen fouten worden gemaakt. Dat iets stabiel is.
Ja, ja. Nou ja, kijk, in de regel is het natuurlijk zo dat in een organisatie performance, resultaat halen, wordt beloond.
Ja.
Hoeveel gemiste orders je hebt, wordt niet beloond. Terwijl misschien juist wel uit die gemiste orders heel veel interessante kennis komt waar een hele grote business uitkomt. Maar dat zit niet in het systeem nu.
Ja, maar je voelt al aan als je het zegt dat het gaat om veiligheid om dat te delen.
Ja.
He, dus, want als je telkens zegt, ja, we hebben die klant verloren, want iemand anders was gewoon goedkoper. He, dat is dan altijd de reden.
Ja,
ja, is dat echt de reden? He, of hebben we iets niet goed gedaan? Hoe kunnen we daarvan leren? Want als wij altijd te duur zijn, ja, dan kunnen we beter de tent sluiten, hebben we geen positie. Hoe creëer je een omgeving waarin iedereen heel enthousiast wordt van het delen van dat soort missers en fouten? Is natuurlijk ook een open deur en dat is iets waar we al heel lang mee bezig zijn. Ik zie je kijken. Maar
Nee. Ik ben het helemaal met je eens. En het mooie is alleen dat het nu veel meer. Ik bedoel, 5 jaar geleden hadden we het hier ook over. Misschien 10 jaar geleden hadden we het hier ook over. Maar toen was het een soort van gek idee. En nu is het eigenlijk iets waarvan je zegt van nee, dat moet mainstream eigenlijk worden.
Ja.
Want anders dan kan je niet ontwikkelen.
Ja.
Ik wil eigenlijk naar de laatste vraag aan jou. En dat is, we gaan even in het hoofd van onze luisteraar zitten. Die heeft dit allemaal gehoord. Die herkent heel veel ongetwijfeld. Sterker nog, die is misschien zelf leidinggevende of directeur of HR-verantwoordelijke. En die denkt, ja, dank je de koekoek. Ik zit nog in zo'n organisatie die toch nog voor een belangrijk gedeelte. Ja, hier en daar experimenteren we wel. Maar voor het allergrootste gedeelte zijn we gewoon een ouderwetse, gestructureerde, geprotocoliseerde organisatie. Wat kan het individu doen vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid? Hè, dus het is niet gelijk de baas die het roer om kan zetten. Om meer de eigenschappen eigenlijk eigen te maken die je nodig hebt om als professional om in die onduidelijke wereld dat uitproberen en dat experimenteren, om dat te leren. Want voor veel mensen is het denk ik nieuw.
Ja, ik denk dat veel leiders die dan nog op een oude manier zeg maar te werk gaan en daar dus ook hun organisatie in vasthouden, maar even zo te zeggen, naar jouw voorbeeld, die weten zelf ook wel dat dat niet langer kan. Die zijn ook onzeker en die hebben ook angst voor de toekomst. Dus als er iemand in de organisatie zit die initiatief toont, en die op een andere manier naar vraagstukken kijkt en dat voorkomt stellen of daar ideeën over heeft, dan is mijn ervaring dat veel leiders dan dat verwelkomen en daar een uitnodiging voor een gesprek daarover aangaan. Dus ik denk dat er maar weinig zijn die zeggen nee, dat is allemaal niet op ons van toepassing. Ik heb al zoveel veranderingen gezien en het blijft allemaal bij hetzelfde. Dat is op dit moment zeg maar het voordeel van wat er allemaal in de wereld gebeurt, dat we dat eigenlijk niet meer kunnen gebruiken als argument. Maar dat er gewoon ook heel veel onzekerheid in de top van de organisaties zit. Hmm. En als je daar op afstapt en iets mee doet, denk dat dan dat verwelkomd gaat worden.
Ja. Ja, het grappige is dat mijn ervaring ook is dat de mensen aan de top van een organisatie veel toegankelijker zijn dan ze lijken. En vaak komt dat door het cordon sanitair wat er omheen zit.
Ja.
Dus meestal zitten er alle mensen omheen die dan heel belangrijk doen en zeggen nee. Mensen, nou, het geldt voor jou ook. Hè? Nou, Han heeft geen tijd, Han is druk. Maar Han, die, als hij iets leuk vindt en het ja, past bij wat jij wil bereiken. Ja, natuurlijk heb je dan tijd. Sterker nog, dan maak je er tijd voor, toch?
Ja, zeker. Nee, zo is het. Want je hebt toch veel te maken met weerstand. En met dat je zelf denkt van, nou, ik had het wel sneller gewild. Of waarom gebeuren er dingen niet? En als er dan iemand komt met een idee. Zegt van, joh, ik heb eigenlijk een heel goed idee. En ik heb niet het idee om jouw idee af te schieten. Of om iets tegen te houden. Maar om juist iets te openen.
Ja.
Dan wordt het over het algemeen echt verwelkomd. Dat zie ik ook. Heb ik zelf
dus
ook.
Neem die stap.
Ja.
Stuur dat mailtje. Of sterker nog, schiet iemand even aan. Als hij toch koffie aan het halen is. En zeg, joh, ik heb een goed idee. En dan zien wat er gebeurt.
Zo is het.
Han, ik vond het superleuk dat je er was. Dankjewel voor het delen van alle wijsheid. Als jij als luisteraar natuurlijk meer wil weten, dan kan je naar de website van highburg.com, denk ik, hè?
Zeker.
Ja.
Vond het heel leuk hier te zijn, Glenn. Dankjewel.
Avec plaisir, zeggen we dan in goed Engels. Jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren. En op naar de volgende.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.